De oudheid is een fascinerende tijd. En de oudheidkundige disciplines zijn al even fascinerend. Om dat te tonen is er sinds 2018 Oog op de Oudheid, waarin wetenschappers die zich bezighouden met de oudheid laten zien wat ze doen. En dat alles onder het motto: geen weetjes, maar wetenschap. Na 4 edities met presentaties in het Rijksmuseum van Oudheden is de serie nu een podcast geworden. In iedere aflevering gaan 3 wetenschappers met elkaar in gesprek over het doen van onderzoek naar het verre verleden. Alle vanuit hun eigen vakgebied. Deze eerste aflevering is een pilotaflevering die we tijdens de Week van de Klassieken in maart 2023 opnamen met publiek. Deze aflevering vormt de eerste van een drieluik dat we tijdens de Week van de Klassieken 2024 lanceren. Presentator is Richard Kroes.
Wij zitten in de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden. Het thema van vandaag is beleven. We gaan het hebben over oorlog in de oudheid. Mijn naam is Richard Kroes. Ik ben archeoloog en fungeer als spreekstalmeester voor vandaag. En naast mij zitten aan mijn linkerhand Christel Henket. Zij geeft geschiedenis, Grieks en Latijn aan het Johan de Witt Scholengroep in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zet ze ook de gymnasiumafdeling op. Ze is verder verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als docent oude geschiedenis en als vervangend conservator aan het Albert Pierson Museum in Amsterdam. Aan mijn rechterhand zit Jürgen Zangenberg, hoogleraar geschiedenis en cultuur van het antieke Jodendom en het vroege christendom aan de Universiteit van Leiden. En aan de andere kant van de tafel zit Hendrik Jansen, promovendus klassieke talen. Hij werkt aan een proefschrift over uitvindersverhalen in militaire context, ook aan de Universiteit Leiden. We beginnen vandaag met een voorgelezen bijdrage van Jürgen Zangenberg. Daarna vraag ik de andere 2 panelleden om daar even kort op te reageren. En aan de hand daarvan gaan we met elkaar de discussie aan. Als we daarmee klaar zijn, dan vraag ik uiteraard ook aan het publiek hier of die nog vragen hebben. Voor jullie gemak, jullie zitten niet vast aan de microfoon. Dus als jullie de vraag gewoon stellen, dan herhaal ik hem nog eventjes in de microfoon. En dan komt het alsnog in de podcast terecht. Dat gezegd hebbende, ik geef het woord aan Jürgen. Ga je gang.
Polemos panton men patria esti, kai panton basileus. Oorlog is de vader van allen en de koning van allen. Zei de Griekse filosoof Heraclitus van Efeze in een van zijn fragmenten. Heraclitus ziet de wereld als één groot strijdtoneel, als één voortdurende strijd tussen dingen, krachten en wezens. Door deze oorlog vergaat het oude en uit deze oorlog ontstaat het nieuwe. Oorlog regeert als een koning over de mensen met macht, maar zonder genade. These en antithese als natuurwet. Geweldige en diepgaande gedachtes van Heraclitus inderdaad. Niet zonder redenen stond deze filosoof bekend als de donkere. Al in de oudheid waarschuwde uitleggers dat in zijn werk nacht en duisternis heersen. Het licht gedoofd is. Nacht en duisternis heerste over Bucha in Oekraïne, toen ik de uitnodiging van Timo Ebbing ontving om mee na te denken over een onderwerp voor de aanstaande reeks Oog op de Oudheid. Wie de doden uit Bucha heeft gezien, weet dat oorlog veel meer is dan de heraclitische dialectiek van these en antithese. Oorlog is concreet. Oorlog neemt levens, verwondt mensen en verwoest hun steden en huizen. En de oorlog is terug in Europa. Maar niet alleen honderden kilometers weg, ver in het oosten. De oorlog is dichterbij. Zelf ben ik kind van na de laatste grote oorlog. Heb alleen maar uit verhalen ervan gehoord. En later als tiener zag ik in de nieuws beelden van de oorlogen in Vietnam en het nabije oosten. Maar dat was gelukkig ver weg. Hoe oorlog klinkt, hoe oorlog ruikt of smaakt, heb ik nooit leren kennen. Ik lees van oorlog, ik zie oorlog op de beeldscherm, maar ik heb het zelf nooit meegemaakt. Zoals misschien veel andere mensen die nu naar dit programma luisteren. Maar nu komt oorlog dichterbij, is aangekomen ook hier in het vreedzame Nederland. Om ons heen leven weer mensen die oorlog aan hun eigen lijf hebben mee moeten maken. Ze komen uit Oekraïne, maar ook uit Eritrea of Syrië of Afghanistan. Ze brengen de oorlog mee in hun gedachtes en herinneringen en kunnen verhalen daarvan vertellen. Zij weten hoe oorlog klinkt, ruikt en smaakt. Oorlog nu, Welke gevolgen heeft dit voor onze ogen op de oudheid? Voor hoe wij nu naar de oudheid kijken? Herinneren van het verleden is geen luxe. Herinneren is nodig. Onze ogen op de oudheid lezen veel over oorlog. De werken van Homerus, Herodotus en Thucydides, van Caesar, Livius en Tacitus zijn vol van oorlogsverhalen. Moord en dood zijn niet weg te denken uit de antieke kunst en literatuur. Kijk u maar eens door de museumcollectie hier. Zelfs de liefde wordt in de oudheid soms met hulp van metaforen uit de oorlogswereld beschreven. Oorlog hoort blijkbaar bij de oude wereld zoals de liefde en het leven. En hoe stellen wij ons daartegen op? Kijken wij naar een attaché en voor met mannen in de wapenrusting van de hoplieten alleen maar als kunst? Of denken wij er ook aan dat deze krijgsheld deel was van een machtige oorlogsmachine, de phalanx, en dat hij ervoor getraind was om met zijn speer te steken en met zijn zwaard te hakken? Dat hij misschien bang was om zijn leven te verliezen, maar niet weg durfde te lopen? Luister eens naar de Spartaanse dichter Tyrtaios.
Verheugend is het om op het vreselijke slachtveld het middenrif van een vliegende man te doorboren. En schande is de dode die in het stof ligt met de speerpunt in zijn rug. Dus laat elke man op zijn lip bijten en stevig, schrijlings op zijn plek blijven staan. Met de buik van zijn brede schild, dijen en benen onder en borst en schouders boven. Laat hem de machtige speer in zijn rechterhand zwaaien. Laat hem de verschrikkelijke kam op zijn hoofd zwaaien. Laat hem leren vechten door dappere daden te verrichten en niet met zijn schild achter de projectielen staan. Nee, laat elke man de vijand aanvallen en met zijn eigen lange speer of anders met zijn zwaard de vijand verwonden en zijn leven nemen. En voet aan voet zetten, schild tegen schild laten rusten, kam naast kam, helm naast helm. De man tegenover bevechten, borst aan borst, met zwaard of lange speer in de hand.
Waar zitten nu onze sympathie als historici als we dergelijke teksten lezen? Of de bouwmonumenten van de Grieken en Romeinen bewonderen? Is onze aandacht bij de slachtoffers? Of de overwinnaren? Caesar was een sluwe politicus, ja. Maar hij was ook een genadeloze veldheer die niet alleen maar één stam Galliërs had uitgeroeid. Niet voor niets noemen sommige wetenschappers zijn veldtocht tegen de Eburonen in het hedendaags België en Zuid-Nederland in genocide. Zijn zo'n moderne begrippen überhaupt legitiem, genocide? En waren de Britanniërs onder hun prinses Boudica slachtoffers van Romeins geweld? Of toch eerder schuld aan eigen misdaden toen zij de bewoners van Londinium afmaakten? Of moeten wij nu helemaal geen sympathie meer tonen, niet meevoelen, maar alleen neutraal de feiten rapporteren? Moeten wij ons als historici onthouden van een oordeel over de oudheid? Of juist partij nemen voor de onderdrukte, zodat hun pijn niet vergeten raakt? Maar wat gebeurt als wij dit doen? Als we de oudheid meten aan onze westerse criteria van vrijheid en rechtvaardigheid, plegen wij dan niet toch weer een soort kolonisatie? Deze keer van het verleden? Griekse, maar vooral Romeinse schrijvers zijn natuurlijk overtuigd van de superioriteit van hun eigen cultuur en legitimeren het gebruik van geweld tegen alle die zo stom zijn om tegen hen op te staan. Duidelijk wordt deze houding bijvoorbeeld op taalloze grafstenen van Romeinse cavaleristen. Je ziet de trotse ruiter met zijn paard over een naakte gevallen barbaar heen rijden, de lans in de hand om hem dood te steken. De macht van Rome manifesteert zich vooral door de macht over dood en leven. Maar de Romeinen wisten wel hoe mensen voelden die niet vrijwillig onder hun juk kropen. Tacitus, niet alleen historicus, maar ook ambtenaar met militaire ervaring, laat de Britse vorst Calgacus uitspreken waarom de onderworpenen de Romeinen zo erg haten.
Aan hun arrogantie valt niet te ontkomen, zelfs niet met gehoorzaamheid en zelfbeheersing. Rovers van de hele wereld, eerst alles verwoesten en dan bij gebrek aan land de zee afzoeken. Is de vijand welvarend, dan zijn ze inhalig. Arm, dan willen ze macht. Het oosten, het westen, nooit is het genoeg. Als enige van alle azen ze op rijkdom en armoe. Beide even verbeten, roven, moorden, plunderen, noemen ze met een leugen heerschappij. En waar ze een woestenij aanrichten, spreken ze van vrede.
Zo, dames en heren, smaakte oorlog toen. Smaken wij dit ook? Hoe komen wij dichter bij de oorlog van toen? Door intellectuele kennis of emotioneel naleven? Door afstand of betrokkenheid? En hoe kunnen wij de brug bouwen naar mensen om ons heen die oorlog wel kennen, die weten en zelf hebben moeten meemaken hoe oorlog klinkt, smaakt en ruikt? Omdat de oorlog weer terug is in Europa, de vader en koning van allen.
Dankjewel, Jurgen. Hendrik, mag ik jou om een korte reactie vragen?
Om een korte reactie?
Ja, hij mag ook wat langer zijn.
Jurgen heeft het over hoe oorlog smaakt, voelt en ruikt. En dat doet mij denken aan hoe in de jaren 70 er een boek verscheen van Keegan, genaamd The Face of Battle, dat de geschiedschrijving over oorlog heeft veranderd. Het heeft een nieuwe visie op oorlogsgeschiedschrijving teweeggebracht. Voor die tijd was geschiedschrijving over oorlog en vooral slagvelden een soort schaakspel. Je zag het van boven, er rukte een linkerflank op, er gebeurde iets op het centrum, cavalerie viel aan. Het was een slagveld in vogelvlucht. Het ging over aantallen, hoeveel mensen gingen er dood aan die kant, hoeveel mensen gingen er dood aan die kant. En wat zijn de militaire doelen die behaald zijn? En Keegan wilde wat anders. Hij wilde inderdaad de reuk, de smaak van oorlog, van de individuele soldaat weer terugbrengen. En dat heeft hij dus gedaan aan de hand van 3 historische veldslagen. De slag bij Agincourt, de slag bij Waterloo en de slag aan de Somme. En daar probeert hij om zo'n slagveld te reconstrueren vanuit het oogpunt van de individuele soldaat. Dus wat er gebeurt er voor je voeten? Wat zie je? Wat ruik je? En niet hoeveel mensen gingen er dood, maar waaraan? Wat voor verwondingen hadden? Hoe hadden ze? Hoe lang leefden ze nog? En dit is denk ik, dit zegt iets over hoe wij de geschiedenis zijn gaan bedrijven. Volgens mij zijn wij meer en meer geïnteresseerd geraakt in de ervaringen van het individu. Niet zozeer de rauwe historische data van een afstandje geobjectificeerd, maar gewoon hoe is het om daar te zijn? En dit is een heel eenzijdig idee hiervan. En namelijk, dit is 1 soldaat op een slagveld. We hebben het nou nog niet eens over de burgers gehad in een oorlog. Of andere mensen die hieraan meedoen. Maar volgens mij vertelt dit ons iets over hoe wij nu naar oorlog kijken. En hoe onze visie verbreed is. En dat is denk ik heel interessant. Aan de andere kant, onze onderzoeksvraag is veranderd. Dat waar we geïnteresseerd in zijn is breder geworden. Maar we hebben ook nieuwe methoden om daarachter te komen. Niet alleen in het academische veld, maar ook in hoe mensen hobby's bedrijven. Reenactment of levende geschiedenis is bijvoorbeeld een erg populaire hobby vandaag de dag. Mensen die hun best doen om kleding uit die tijd na te maken, om de wapens uit die tijd te gebruiken. En dan gewoon eens een dag uit het leven van een Romein. Om dat te leven.
Of even gezellig met z'n allen over de Alpen trekken in een Romeinse legio.
Exact. Ja. En wat gebeurt er dan? Wat kom je dan tegen? Wat voor problemen heb je dan? En kunnen we daar historische data uit analyseren? En ook dit is in opkomst. En dit wordt meer en meer gedaan. En dat komt ook omdat we geïnteresseerd zijn geraakt in dit soort kennis, dit soort informatie. Zal ik nog meer zeggen?
Ja. Nou, ik kan ook Christel vragen om een korte reactie.
Ja.
Hij mag ook wat langer zijn.
Zeker, dankjewel. Nee, Henrik, wat jij zegt herken ik zeker ook vanuit de archeologie heel erg. Het is natuurlijk misschien in de geschiedwetenschap opgekomen om ook te kijken naar de andere kanten van oorlog. Dat is in jouw voorbeelden ook misschien in de iets modernere geschiedenis gebeurd. Maar inmiddels zijn we ook in de archeologie wel zover dat er nieuwe deelgebieden binnen het vakgebied opkomen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan sensory archaeology. Een beetje lastig te vertalen, maar archeologie van de zintuigen eigenlijk. Dus dat we ook echt op een methodische en met theorie onderbouwde manier gaan kijken naar die aspecten binnen de archeologie. Dat is denk ik vooral ontstaan binnen het vakgebied van antieke religie. Dat is eigenlijk toch als een, misschien wel trial and error veld opgekomen, waar ook heel veel discussie over is. Waarvan men ook zegt, is dat kan je dat wel zeggen als wetenschapper? Of is dat misschien psychologie van de koude grond wordt wel eens genoemd? Maar we kunnen daar ook verder naar gaan kijken met z'n allen. Wat kunnen we daarmee? Hè? En inderdaad, die geur, die smaak, die reuk, het geluid. Daar denken we nu veel meer over na. En daarnaast ook experimentele archeologie. Is denk ik iets dat de laatste 10, 20 jaar heel serieus wordt genomen in het wetenschappelijk onderzoek. Dat is natuurlijk iets makkelijker als we het hebben over onderzoek naar aardewerk of het maken van potten of amforen. Dat kan je makkelijker reconstrueren dan een oorlog of een slagveld. Althans, daar is denk ik nog geen methodologie voor bedacht. Maar de dingen die jij noemt zijn denk ik de afgelopen tijd in de wetenschap zeer zeker ook op een hele serieuze manier geïmplementeerd. En dat is in die zin misschien een stap die je kan zetten om wat dichter bij die oudheid te komen. Het is moeilijk, maar dat gebeurt wel. En in reactie op het stuk van Jurgen, als ik er naar luister, dan roept het bij mij zelf ook heel erg de vraag op: wie zijn wij dan als wetenschappers en hoe verhouden wij ons tot die maatschappij, tot het veranderende Europa? Dat inmiddels inderdaad aan de grenzen in toch een staat van oorlog is. Maar ook tot die mensen die jij terecht ook noemde uit Syrië, uit Eritrea, uit Afghanistan. Die in Nederland wonen en die ervaringen met zich meebrengen. En die daar niet alleen maar over lezen, maar die dat ook hebben meegemaakt. En ik denk dat we daar twee dingen mee zouden moeten willen en doen als wetenschappers. Misschien kunnen wij van die ervaringen leren. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Want oorlog nu is niet hetzelfde als oorlog in de oudheid. Daar kunnen we misschien later over hebben. Maar ten tweede kunnen we er misschien ook over nadenken hoe het voor die mensen is om daarmee om te gaan in onze maatschappij. En wij zitten hier aan tafel met z'n allen. Wij zijn allemaal mensen die oorlog niet hebben meegemaakt. Wij zijn allemaal witte mensen. Maar die stem kunnen wij wellicht aan hun geven. En we kunnen ook dat oog op de oudheid, dat is één oog. En we kunnen ook hun ogen inzetten om misschien samen daarna te kijken. Dus dat is iets dat ik heb gedaan ter voorbereiding op deze podcast. Want ik dacht, ik ben zelf natuurlijk al heel vaak in het museum geweest, in het Rijksmuseum van Oudheden. Maar laat ik het museum gaan bezoeken met iemand. En dat is een vriendin van mij, dat is iemand die ik goed ken uit Syrië. Een oorlogsslachtoffer die ook aan PTSS leidt. En ik heb haar ook gevraagd of ze dat wilde en of ik daarover mocht vertellen. Nou, dat mocht van haar. Het gaat ook op dit moment best wel goed met haar. Dus het is niet alsof zij traumatisch het museum heeft verlaten. Maar voor mijzelf was het ook een hele bijzondere ervaring om dus eens te kijken hoe het is om daar door haar ogen naar die oudheid te kijken. Dus bijvoorbeeld een van de dingen waarop wij de proef op de som hebben genomen zijn die Attische amforen met oorlogsscènes erop afgebeeld. En dat was eigenlijk heel erg opvallend, want daarvan zei zij juist, ja, dit doet mij helemaal niks. Voor mij doet het helemaal niet denken aan oorlog. Dit is ook voor mij, ze zei, ik ben geen kenner, ik heb hem ook niet ingelezen, gewoon een Griekse amfoor. En de afbeelding is wel zo dusdanig abstract dat het helemaal geen herinneringen zou oproepen. En het zijn twee mannen die aan het vechten zijn. Maar de stijl en het object en de omgeving, de museale context, zorgt er ook wel voor dat ik dat triggert mij verder niet. En deze specifieke afbeelding is in het museum ook meer dan levensgroot afgebeeld op de muren. Ze zei misschien als ik me zou gaan verdiepen in het verhaal, als ik meer context zou hebben, als ik dingen zou herkennen, dan zou me dat kunnen raken, maar zo niet. Dus dat is één voorbeeld. Maar juist een ander voorbeeld waar ik zelf helemaal niet aan had gedacht, is dat zij bijvoorbeeld de mummies op de Egyptische afdeling echt schokkend vond. En ik had haar wel op voorbereid. Ze zei ook, ik wil dat wel zien. Dat had overigens helemaal niets te maken met de religieuze achtergrond. Want dat kan natuurlijk ook een argument zijn voor sommige mensen. Maar de directe confrontatie met de dood was eigenlijk iets dat haar voor iemand met PTSS veel meer triggerde. En waarvan zij ook zei, dan is het ook nog eens zo in mijn geval, dat het dodenritueel van de oude Egyptenaren best wel lijkt op het dodenritueel dat traditioneel in Syrië wordt uitgevoerd. En dan is dit voor mij niet alleen een confrontatie met de dood, maar ook een confrontatie met het feit dat ik nooit de kans heb gehad om mijn vermoorde vader en mijn vermoorde broertje te begraven. Het was voor haar heel heftig. ja, daar had ik zelf niet bij stilgestaan. Dat niet alleen het thema oorlog, maar juist ook dood en moord in het algemeen, wat je zelf ook al noemde, dat ook een impact op mensen kan hebben. En dat, ja, dat zij dat wel op die manier heeft ervaren. En dat ik haar toen ook heb gevraagd, wat vind je dan dat we daarmee moeten doen? En toen zei ze, nou, ik vind zelf eigenlijk niet dat het hier niet zou moeten liggen. Ik kon me graag voorstellen dat andere mensen dat dachten. Maar zij zei, ik zou zelf graag de keuze hebben. En wat nu is gebeurd, als ik niet met jou was, dan was ik hier gewoon naar binnen gelopen. En er is nergens een waarschuwing, er is nergens een bord, er wordt nergens verteld wat ik dan ga zien. En ik had juist zelf die keuze wel willen maken. En dan zou ik ook op dat moment kunnen beslissen of ik me die dag goed voel of niet goed voel. En welke beslissing ik dan maak. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat heeft te maken met afkomst, met religie, met geslacht, met leeftijd. En met hoe ik me op deze dag voel. Dus ja, daarvan dacht ik ook, als we het hebben over hoe gaan wij dan om als wetenschappers, als instituten, met mensen die de oorlog wel hebben meegemaakt, kunnen we daar ook nog wel een stapje in zetten.
Als ik daar even bij mag aanhaken. Want jij doseert op het Johan de Wit in de Schilderswijk in Den Haag. Je hebt me tijdens de voorbespreking verteld dat 100% van je leerlingen op enige manier buitenlandse wortels heeft. Daar zitten ook leerlingen tussen met oorlogservaringen. Hoe ga jij daar in je onderwijs mee om?
Het is natuurlijk zo dat je dat niet altijd weet van een leerling. En dat je daar eigenlijk ook niet naar vraagt. Het kan natuurlijk in sommige gevallen weet je het wel en andere niet. Ik denk dat het belangrijk is dat je er zelf heel erg bewust van bent. Natuurlijk, dat geldt altijd in het onderwijs, maar dat er een veilig klimaat in je klas is. En dat je het ook heel erg aan de leerling laat wat hij daar wel en niet over wil delen. Anders kan jij als docent, maar ook als wetenschapper, misschien zorgen dat je je toehoorder een stapje voor bent. Dus op het moment dat ik nu lees over Odysseus, met Homerus te spreken, die naar huis reist en die daar 10 jaar over doet, denk ik misschien ook wel eens aan de vluchtelingen die dezelfde reis maken over de Middellandse Zee of bij de Aeneis. En ja, ik denk dat we ons daar gewoon zelf veel meer bewust van moeten zijn, maar het wel ook een beetje ook bij onszelf moeten houden. Je moet het ook niet, zeker niet als iemand daar niet op voorbereid op is of daar niet om heeft gevraagd, moet je het natuurlijk ook niet opleggen om het daarover te hebben. Je wil het daar niet over hebben.
Ja, maar heb je wel eens meegemaakt dat leerlingen onverwacht reageerden op Odysseus of de Aeneis?
Nee, ik heb het niet meegemaakt dat het emotioneel heftig was. Mm-hmm. Ik heb het wel meegemaakt dat leerlingen zo'n andere visie hadden of zo'n andere uitleg of zo'n ander begrip van iets dat wij eigenlijk zien als de interpretatie van de Odyssee of de Antigone bijvoorbeeld. Het is heel mooi, vind ik, om met leerlingen over te praten. En het gaat natuurlijk ook over oorlog. Het gaat ook over kies je de kant van de staat of van de familie. En dan zie je wel dat mensen met andere culturele achtergrond daar misschien op een hele andere manier naar kijken. Dat maakt het gesprek heel interessant.
Ja, het lijkt me reuze interessant inderdaad. Ja. Ik haak eventjes aan op een opmerking die Hendrik maakte over de ommedraai die Keenan met zijn boek The Face of Battle heeft veroorzaakt. Mm-hmm. Van beschrijvingen van slagvelden vanuit vogelvlucht naar veel meer interesse voor het individu op het slagveld in de modder. Waar komt die plotselinge interesse voor het individu vandaan? Wie heeft daar een gedachte over?
Dat is een interessante vraag.
Ik gooi er even in de groep. De neoliberale samenleving.
Jij denkt dat het... de neoliberale samenleving. Jij zegt dat omdat...
Omdat het over het individu gaat. Ja. We zijn geïnteresseerd in het individu. Het individu is overal verantwoordelijk voor. Ik schets nu een beetje karikaturaal de neoliberale visie op de samenleving. Maar zou dat met elkaar samen kunnen hangen? Of is het iets compleet anders?
Een van de eerste dingen waar ik aan dacht is de fenomenologische trend in de filosofie die ook in de jaren 70 ontstaat. Dus ik moet denken aan de beroemde paper van Thomas Nagel, What is it like to be a bat? En daarin poneert hij de stelling, we kunnen alles weten over vleermuizen, dus hoe die beestjes vangen, hoe zij met echolocatie door een ruimte kunnen vliegen, wat voor kleur ze hebben, hoe hun vacht aanvoelt. Maar het menselijk kenvermogen is niet in staat om zich in te beelden hoe het echt is om een vleermuis te zijn. Met andere woorden, als je alles weet van de samenstelling van zo'n beestje of van de moleculen waaruit zo'n vleermuis is opgebouwd, weet je nog steeds niet alles over zo'n vleermuis. Je weet namelijk niet hoe het is om hem te zijn. Dus volgens mij past het in een bredere trend van wat wij als kennis opvatten. Wij vinden dat ook hoe iets voelt, hoe het is om iets te ervaren, dat dat als kennis telt, dat dat als wetenschap telt. En ik link het hieraan, maar dat zou natuurlijk ook samen kunnen hangen.
Voor de vleermuis waren wij vooral geïnteresseerd in wat tijdens een van de voorbesprekingen werd genoemd propositionele kennis.
Ja.
Terwijl, hoe voelt het om een vleermuis te zijn? Dat gaat niet om kennis die je in taal kunt stoppen. Ik zie Jurgen.
Ja, ik kan het alleen maar bevestigen. Dus ik denk dat boeken zoals Keegan, en hij heeft een hele trend eigenlijk begonnen, iets heel belangrijks hebben toegevoegd voor onszelf als wetenschappers. Namelijk dat oorlog een multidimensioneel ding is. En dat theorie alleen niet voldoet. En dat je oorlog kan, of moet eigenlijk als wetenschapper bekijken vanuit heel verschillende kanten. Materiële kant, teksten over oorlogen, maar dan ook persoonlijke brieven. Statements van mensen, van individuen. En dat heeft Keegan zo goed mogelijk gedaan. Het is natuurlijk moeilijk als je over Christie en Agincourt schrijft in de middeleeuwen. Maar hij heeft door die nieuwe perspectief eigenlijk een heel onmisbare toevoeging gedaan aan een methodologisch soort van toolbox die je nu eigenlijk nodig hebt om zo'n multidimensioneel fenomeen als een oorlog goed te kunnen onderzoeken. En dan komt er iets anders bij. We hebben als wetenschapper wel de plicht om heel goed naar de bronnen te kijken, naar de fenomenen zelf. Maar we hebben ook de plicht, en daar sluit ik heel graag bij Christel aan, om dit ook over te brengen, die kennis, naar de maatschappij. En dan moet je ook heel erg multidimensioneel werken. En dan moet je misschien ook naar verhalen van mensen nu luisteren, of die een forum geven om hun eigen verhalen te vertellen, naast de objecten die je in een museum bijvoorbeeld hebt, of de teksten die je als wetenschapper kan bestuderen, ook reacties van moderne mensen op die verhalen, of zelf eigen verhalen te kunnen vertellen, om het beeld zo goed mogelijk te complementeren. Wat is oorlog? Mm. Dus daar heb je die verschillende toegangswijzen heb je daarvoor nodig. En dit is inderdaad iets wat die turn van de jaren 70 had toegevoegd. Maar dan niet alleen maar in oorlogsstudies, maar in andere, heel veel andere aspecten ook. Vrouwenstudies. Dus daar ook. Als man heb je alleen maar bepaalde mogelijkheid om daar in die rol te kruipen. Maar dat voldoet ook niet. Je moet ook naar de verhalen zelf luisteren van mensen die vrouwen zijn en hoe zij hun vrouwen zijn beleven in verschillende contexten enzovoort. En dat lijkt me eigenlijk ook hard nodig in verband met oorlogsstudies. Wat is de moderne beleving van oorlog nu eigenlijk? En hoe ver komt dit overeen met wat mensen toen in de oudheid eigenlijk, hoe zij oorlog hebben beleefd en anderen?
Nou heb ik in een vorig leven ooit geschiedenis gestudeerd. En een van de dingen die ik daar leerde was dat we heel vroeg een manier van geschiedschrijving hadden die gebaseerd was op het zogenaamde Einfühlen. Mm-hmm. We gingen ons inleven in de historische personages die we aan het bestuderen waren. Destijds was dat nog grote mannengeschiedenis. En door ons in die mensen in te leven konden we erachter komen waarom die mensen zo handelden zoals ze handelden. En dan gaan we daar weer een beetje naar terug of is dit anders?
Vraag je mij.
Ja.
ik denk gedeeltelijk wel. En ik denk dat is ook terecht. Keegan deed het ook. Maar Keegan deed het op een heel hoog methodologisch niveau. Dus hij had gewoon geprobeerd om te luisteren naar die stemmen die hij in brieven, in documenten, in de topografie terug heeft gevonden. Dus het is niet puur fantasie. Ja, je moet dit ook controleren.
De methodische controle zit er nu op. Ik haak nog weer even aan op jouw vleermuis, Henrik.
Ja.
We kunnen alles van een vleermuis weten, maar dat wil nog niet zeggen dat we weten hoe het is om een vleermuis te zijn. Ik zat te denken, we kunnen alles weten van Neandertalers. We kunnen alles weten van oude Grieken. We kunnen hun teksten lezen, we kunnen hun liederen zingen. Maar dan weten we nog niet hoe het is om een oude Griek te zijn. En dat leidt een beetje in naar mijn volgende vraag. In hoeverre kunnen wij eigenlijk van hieruit in de 21ste eeuw überhaupt iets weten van hoe oorlog was in de oudheid? Ik roep eventjes wat dingen. Het was destijds een agrarische samenleving. Bijna iedereen was boer. Was je soldaat, behalve als Romeinse soldaat, dan was je dat meestal in je vrije tijd. de meeste mensen waren ongeletterd. Er was geen nieuwsvoorziening. Geen mens die wist wat er werkelijk gebeurde. De zuigelingensterfte was meer dan de helft volgens mij. Kwam er een leger langs, of dat nou je vijanden of je vrienden waren, dat maakte niet uit. Die roofden al je eten en er kwam een hongersnood achteraan, waar waarschijnlijk nog meer mensen aan dood gingen dan aan de oorlog zelf. Om dat laatste punt even te vergelijken met nu. We hebben tegenwoordig gigantische transportmogelijkheden. Alles in de orde van grootte van hongersnood die achter een oorlog aantrekt, kunnen we heel makkelijk mitigeren. Denk aan het Zweedse wittebrood, voedselhulp, de Marshallhulp. Onze economische en transportmogelijkheden van nu zijn zoveel beter dat we het allerergste wat aan oorlog vastzit in de oudheid, dat hoeft tegenwoordig helemaal niet meer te bestaan. En zo zijn er nog wel meer enorme verschillen tussen toen en nu. Kunnen we eigenlijk wel vergelijken?
Nou, ik denk, Richard, dat het wel uitmaakt waarmee je het vergelijkt. Ook vandaag de dag zijn er natuurlijk nog enorme hongersnoden in de nasleep van een oorlog in Jemen bijvoorbeeld, of in Afghanistan natuurlijk. Dus we kunnen zeker niet het verleden en het heden met elkaar vergelijken. Het is ook een wisselwerking. Wij worden misschien geattendeerd op of geïnspireerd door dingen die we om ons heen zien. En gaan dat dan toepassen op de oudheid. Maar er zijn wel twee wezenlijke verschillen. Jij zegt we kunnen alles weten. Ik denk eigenlijk sowieso niet dat we alles kunnen weten. We weten ook nooit wat we niet weten. Dus we hebben een bepaalde kennis die op zichzelf al ontoereikend is. En die gaan we dan toepassen op een maatschappij waar we ook nog eens niet alles van weten. Want al zou je op een manier wel kunnen voelen hoe het is om die vleermuis te zijn. En dat is natuurlijk ook als je het over oorlog hebt. Je kan misschien niet als wetenschapper, maar wel als mens weten hoe het is om een oorlog meegemaakt te hebben. Om aan PTSS te lijden. Dat kan je weten. Maar dan is dat nog steeds niet exact hetzelfde als hoe dat was om dat in die samenleving in de oudheid te hebben. Dat is denk ik wel een verschil.
Ik denk dat er wel verschillen zijn. Maar ik denk dat er ook dingen zijn die wij heel goed kunnen delen of navoelen. Daar zijn we weer met eens.
Ja.
Ik denk omdat de menselijke ervaring eigenlijk ook zo bazaal is in een oorlog. Je verliest je kinderen, je verliest je echtgenoot en wat dan ook. En honger en dorst en verwonding en al die dingen. Die zijn niet zo ver weg. Dus als we het zelf niet beleven en godzijdank waarschijnlijk niet beleven, dan kunnen we altijd mensen vragen die met ons samenleven, hoe dat eigenlijk voelt, smaakt en ruikt. En dan komen wij tenminste dichtbij die ervaringen die mensen ook in de oudheid hadden moeten maken in verband met oorlog. Daar hebben wij toch vrij specifieke teksten ook, die juist ons in contact brengen met emoties zoals haat en wraak nemen, Griekse tragedies bijvoorbeeld, thematiseren dit. Vooral ook uit het perspectief van de gevangenen, van de underdogs, die eigenlijk te lijden hadden onder de overwinning van de vijand. Mm-hmm. En dat zijn heel erg basale ervaringen. Dus ik denk dat we toch een kans hebben om er dichtbij te komen. Dit in verband met moderne verhalen.
En als ik dan ook nog even wat historische anekdotes mag strooien. Mensen hadden ook in de oudheid geen zin om te vechten, om hun leven te wagen. Dus als wij de Ilias lezen, dan denken wij, wat een verheerlijking van geweld en zo. Maar als Odysseus in de Odyssee Achilles ontmoet in de onderwereld, die daar een roemrijk dood is gestorven, en daar dan door Odysseus geprezen wordt, dan zegt Achilles, ik was liever gewoon levend, zonder roem. En om dan even een historische anekdote aan te halen, in de Hellenica van Xenophon is er op een gegeven moment zo'n Spartaanse koning, Agesilaos, die de stad Efeze moet verdedigen tegen de Perzen. En daar heeft hij cavalerie voor nodig. Alleen hij heeft helemaal geen paarden. Dus dan zegt hij tegen de inwoners van Efeze van, jullie moeten of meevechten, of jullie moeten een ruiter en een paard financieren. Nou, wat denk je dat al die rijke burgers van Efeze doen? Die financieren een ruiter en een paard. Die gaan niet hun leven daar wagen. Niemand wil vechten, ook in de oudheid al niet.
En die gefinancierde ruiters, die worden ook ingezet?
Die worden dan ingezet, ja.
Oh, oké. Ja. Ze zijn eigenlijk een soort huurlingenleger.
Ja, precies. Ja.
Waar ik meer aan zat te denken, en dat is misschien een ontzettende zijstap. Ik bedoel, als je dat stuk van Tyrtaios leest, wat toch echt wel verheerlijking van geweld is, Waar ik ook aan zat te denken is dat dat ene mozaïek in Tripoli in een smaakvol ingerichte eetzaal van executies in de arena, waar je dus naar kon kijken terwijl je lekker je dingetje met vissaus at. De manier waarop er in de oudheid over geweld wordt gedacht, denk ik dan, als ik zo'n smaakvol ingerichte eetkamer zie, misschien ook een zijstap, maar de manier waarop Babylonische reliefs laten zien hoe een vijandelijke stad wordt ingenomen, compleet met gespiste krijgsgevangenen. Geweld is in de oudheid, is dan althans mijn indruk, is echt iets anders dan in de westerse beschaafde wereld.
Zou je denken, zou je hopen?
Zou je hopen, ja.
Ja, kijk, nu komt de methodologische controle weer terug. Dus die dingen zijn ontzettend waardevol als bronnen over de waarden en prioriteiten van de maatschappij. Dus je kan heel goed beschrijven hoe die maatschappij werkt in die zin. Superioriteit door militaire geweld duidelijk maken. Wij zijn de bazen. Ja, ik citeerde die Romeinse grafstenen van Rijks. Mm-hmm. De barbaar die dan gewoon op de grond ligt en dan komt de speer van boven. Ja? En dit is wat mensen toen aantrekkelijk vinden. Ze wilden zichzelf afbeelden. Maar dat is niet hoe wij denken. Maar het geeft ons ontzettend veel informatie over de manier hoe ze toen dachten. Maar teksten zoals Caesar bijvoorbeeld kan je op verschillende manieren lezen. Je kan die teksten lezen als een getuigenis van het veldheer. Dan zit je eigenlijk dan in de machtselite. Dan neem je de perspectief in van die machtselite. Maar je kan die ook lezen. En dankzij de detail, de rijkdom aan detail van auteurs zoals Caesar, als getuigenissen over die mensen die te lijden hadden onder die machtswaanzin, ja, van het veldheer. Omdat ze genoeg detail bevatten die perspectief van beneden mogelijk maken.
De veldheer die van zichzelf niet begrijpt dat hij zijn eigen waanzin.
Nou ja, de veldheer die daarover schrijft hoe hij een stad inneemt en dan daarvoor zorgt dat de bewoners of sneuvelen of verkocht worden in de slavernij.
Mm-hmm.
Dat is niet de intentie geweest van de auteur om dit op een negatief patroon te zetten, maar het is wel de intentie geweest om dat als een soort van verheerlijking of reden voor eigen verheerlijking te presenteren. Maar wij kunnen dat anders lezen op de basis van ervaringen van andere mensen die wel in die rol waren. Van de underdogs die te lijden hadden onder bombardement of wat.
Ja, ja.
Of verdreven waren van thuis en zo dingen. En daar komen we weer terug naar die multidimensionaliteit van oorlog. En ik denk dat dit eigenlijk plicht is om als wetenschapper die multidimensionaliteit van verschillende kanten naar de oorlog te kijken, dat dit eigenlijk een verrijking is die door die nieuwe literatuur in de jaren 70.
Ja, dus je voegt eigenlijk een perspectief toe.
Ja.
Dat is wat je dan zegt, toch?
En dat is misschien dan een heel belangrijke perspectief. Namelijk die vanuit de slachtoffers.
Ja, maar je kan natuurlijk ook eigenlijk een beetje waar we net over hadden. Ik denk dat je, nou de casus is dan oorlogsvoering. Je kan natuurlijk als wetenschapper kijken naar wat de overeenkomsten zijn. En je kan kijken naar wat de verschillen zijn tussen moderne en antieke oorlogsvoering. Henrik, jij noemt anekdotes die dan misschien wel vergelijkbaar zijn met hoe mensen het nu ervaren. Maar je zou natuurlijk ook, dan ben ik misschien even advocaat van de duivel, maar je kan natuurlijk ook zeggen, het is wel een wezenlijk andere beleving om iemand met een zwaard zijn schedel te splijten en dan om vanuit een zeecontainer een drone op iemands hoofd te gooien. Dus we moeten, denk ik, ons ook niet laten meevoeren door alles wat heel bekend is en wat heel erg erop lijkt. Want als historici worden wij natuurlijk ook snel blij van bevestiging en herkenning. Misschien als mens, ik weet niet of we twee persoonlijkheden hebben dan. Maar we moeten dat denk ik wel op een hele kritische manier doen. Want er zijn wel verschillen. En daarmee zeg je dan niet, oké, dus het is niet hetzelfde, dus we kunnen er niets mee. Nee, dan gaan we dus analyseren. Maar dan kom ik een beetje terug op die methodologie. Oké, wat zijn dan die verschillen? En welke conclusies moeten we dan gaan trekken? Of welke richting gaan we dan op? Of hoe gaan we dan verder? Want op zich, waarom is het eigenlijk interessant om te concluderen dat die beleving misschien hetzelfde was? Nee, dan moeten we als historici een stap verder gaan. Dat is interessant om te communiceren, om met het publiek te delen, om toch een beetje ons te kunnen inleven. Maar dan gaan wij door, want wij zijn wetenschappers, toch? Dat is onze taak, denk ik. We zijn geen journalisten of we schrijven geen roman. Dus het helpt ons om verder te denken. Het daagt ons uit eigenlijk om door te gaan en te proberen. Want dat is misschien, hè, ook al ben je heel cynisch als historicus, dan zeg je, nou, we kunnen nooit helemaal tot aan die oudheid komen, maar we proberen dat wel. Dat is denk ik wel wat ons drijft, die nieuwsgierigheid om meer te weten. En die vinden we misschien ook in de wereld om ons heen. Dat is helemaal niet erg, maar we moeten kritisch blijven.
Ik ga een hele botte vraag in de groep gooien. Ja. Waarom zouden we eigenlijk ingaan op die uitdaging? Waarom zouden we naar de oudheid, waarom zouden we überhaupt toen en nu met elkaar vergelijken? Ik kan de vraag nog botter stellen, dat is meer iets voor een politicus, maar waarom zouden we als samenleving eigenlijk oudheidkundige wetenschappers financieren?
Er zijn toch mensen die dit interessant vinden en die dit willen weten? Dat denk ik.
Dat is voldoende rechtvaardiging?
Nee, dus je stelt eigenlijk de vraag, leer je iets van geschiedenis? Waarom hou je bezig met oorlog? Wil je dan de mensen van overtuigen dat oorlog slecht is? Dat weet ook iedereen.
Ja, toen ik geschiedenis studeerde, ik weet niet meer welke hoogleraar het was, maar een van zijn leukste opmerkingen was, als je ooit een politicus tegenkomt die zegt, de geschiedenis leert, moet je hem niet geloven.
Ja, precies. Nou ja, waarom houden wij ons eigenlijk bezig met die onderwerpen zoals oorlog? Ik denk omdat de mensen wel ervaring mee hebben gemaakt. En dat is misschien een mogelijkheid om die ervaring te reflecteren, die zij zelf hebben. En een relatie daartoe op te bouwen die hun helpt om daaroverheen te komen. Dat is natuurlijk nu een heel erg pedagogisch en emotioneel doel. En dat werkt ook niet bij alle aspecten van geschiedenis, absoluut niet. Waarom zou de overheid historici betalen om die soort van vragen te stellen? Ik denk omdat wij als mensen nadenkende wezens zijn, die de kans willen krijgen om geconfronteerd te worden met verschillende aspecten van de werkelijkheid. En daar is dit een belangrijk argument, of element, dat zie je in nieuws, dat zie je. Nou ja, waarom niet ook in een museum als in ruimte waar je op een geïnspirerende manier daarover kan nadenken?
En er gaat ook een bepaalde kracht uit van het verleden, heb ik het idee. Als je kijkt naar hoe gemakkelijk bepaalde politici situaties uit het verleden gebruiken om situaties in het heden te rechtvaardigen of wat dan ook. Ik denk dat we als maatschappij ook een taak hebben om het verleden in alle complexiteit uit te leggen, zodat dit soort gekken er niet mee aan de haal gaan. Want het verleden heeft heel veel macht en de manier waarop je het verleden vormgeeft.
Ja. Het verleden heeft macht, dat vind ik een hele mooie.
Maar ik denk dat het wel klopt, zoals jij zegt, toch? Ik denk dat de mens een intrinsieke behoefte heeft om kennis te nemen van dat verleden. Het is misschien bijna een soort drift die je als mens hebt om nieuwsgierig te zijn naar wat er voor jou is geweest en om daardoor dus je plek te begrijpen in het heden. En op het moment dat we dat welig laten tieren, dan is het einde eigenlijk zoek. Dus dan zijn er wetenschappers die daar onderzoek naar gaan doen op een manier die wij verantwoord vinden. En dan gaan wij dat vervolgens communiceren of daarover praten, zou ik dan misschien moeten zeggen, met afnemers. Eigenlijk is dat het natuurlijk, hè? Als je dat als wetenschapper zo bekijkt. En dan ten eerste beantwoord je dan dus aan een behoefte van de maatschappij. En ten tweede zijn er andere mensen die misbruik maken van diezelfde geschiedenis. Ik weet niet of die geschiedenis op zichzelf macht heeft, maar het kan wel aangewend worden. En op het moment dat je dan bent opgegroeid in een maatschappij waarin geen aandacht is besteed aan geschiedenis, dan kan je dat helemaal niet beoordelen. Dan heb je ook geen weerwoord. En op dit moment wordt de geschiedenis en zeker de Grieks-Romeinse oudheid echt wel door bepaalde groeperingen in de hele wereld en ook in Nederland misbruikt. Dus op het moment dat jij dan geen basis hebt om überhaupt te kunnen constateren dat het misschien wel niet helemaal klopt, en dan hebben we denk ik met z'n allen wel een probleem. En je hoeft niet direct in debat te gaan daarover als middelbare scholier of als zorgmedewerker. Maar het is toch wel prettig als je weet, oké, wat deze persoon zegt, volgens mij klopt dat niet helemaal.
Ja, ik denk dat is een heel belangrijke taak voor de wetenschap. Dus ik vond heel goed, Hendrik, dat je zei, verleden heeft macht. En er zijn heel veel priesters van die macht willen inzetten en gebruiken. En misschien is dit juist ook de taak voor wetenschap om te zeggen, oh, wacht even. Dit verhaal dat je vertelt, dat kan je ook op een heel andere manier vertellen. En ik ben ontzettend dankbaar dat wij in een maatschappij leven die de luxe neemt om gewoon die mensen te financieren die niet de priesters van de macht naar het woord praten. Maar die lastige vragen stellen. Die zeggen, wacht maar even, er is ook een andere soort waarheid. Die moet ook ter sprake mogen komen. En er zijn andere landen waar je daar naar gevangenis gaat daarvoor. Als je gewoon de machtige gaat bekritiseren. En ik hoop dat de maatschappij zelf die taak ook overneemt. Daarvoor te zorgen dat die stemmen niet verdwijnen. Voor het eigen goed. Van hun eigen vrijheid. Dus die vraag waarom moet de overheid dit betalen. Die vind ik tendentieel gevaarlijk. Niet omdat de wetenschappers niet moeten uitleggen wat ze gaan doen. Daar zijn we ook voor verantwoordelijk. Maar als de tendentie is, nou, het is eigenlijk het luxe die we niet nodig hebben. Als het die kant opgaat, dan neemt de maatschappij zelf heel grote schade.
Maar ik zou zelfs durven zeggen dat het nog meer zou moeten zijn dan het nu is. En ik denk dat we ons ook wel vergissen als we denken dat al die kennis dan vanzelf de maatschappij binnenstroomt. Ik denk dat wij als wetenschappers daar ook heel actief mee bezig zouden moeten zijn. En ik weet dat sommige mensen dat niet vinden hoor. Maar misschien moet er dan tussenpersonen zijn die dat kunnen doen. En daar zijn natuurlijk instituten als musea, als scholen zijn daar wel heel geschikt voor. Maar nu lijkt er nog best wel een afstand te zijn tussen de wetenschappelijke inzichten die er zeker zijn. En wat we dan uiteindelijk zien op tv of wat we leren op school. Ik denk dat veel schoolboeken ook helemaal niet meer voldoen aan de norm van de wetenschap. Daar zit enorme vertraging in.
Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Onze oppas gaat binnenkort toelatingsexamen doen voor de PABO. En moet daarvoor ook een geschiedenis toelatingsexamen doen. Nou, ik heb uit pure belangstelling, want er staan testen op het internet om te oefenen. Mm-hmm. Bij sommige vragen denk je inderdaad wel van, wat, pardon?
Onderwijzen we dit nog?
Ja. Dat was zeer verrassend om dat te doen. Ik ben trouwens geslaagd.
Gelukkig.
Even doorgaande op die... want ik voel toch wel een zekere noodzaak bij jullie. Als ik jullie hoor praten over het bestuderen van de oudheid. Dat daar toch ook wel een zekere noodzaak achter zit. Dat het niet alleen maar... Het is net zo leuk als voetbal, ik noem maar wat. Als je onze kennis nu vergelijkt met... Pakweg, 2-3 decennia terug. Weten we dan nu meer? Doen we het nu beter? En waarom?
Nou, ik denk dat iedere maatschappij de wetenschappers krijgt die ze verdient. En voor die ze zorgt. Ik weet niet of wij het beter doen. Maar we moeten het zo goed doen dat wat wij onderzoeken en vinden. Dat wij dit goed over kunnen brengen naar de maatschappij. En dan heeft waarschijnlijk elke tijd een eigen soort van wetenschap. Als je nu terugkijkt, eind 19e eeuw, hoe toen over oorlog werd gepraat, daar had het Hendrik over aan het begin van ons gesprek. Dat is natuurlijk een heel andere manier, maar dat was ook een heel andere maatschappij. Ja, dus de manier van wetenschap is zeker altijd gerelateerd aan de vorm van maatschappij, de discours die binnen die maatschappij loopt, de waarden die maatschappij deelt, maar de dingen veranderen. En wetenschap moet in dialoog blijven met de bronnen die ze gaat onderzoeken, maar dan ook met de maatschappij zelf. En dan doen wij het goed. Ik weet niet of we dat beter doen, maar we doen het dan anders dan de wetenschap van 50 jaar geleden.
Kun je dingen aanwijzen die we nu duidelijk anders en misschien ook wel beter doen dan...
De verrijking van die multidimensionele perspectief op de oorlog. Dat de slachtoffer zijn eigen stem krijgt. Ja, en dat wij teksten tegen de eigen tendentie ook lezen als bronnen over de mensen die niet de overwinnaren waren. Omdat de overtuiging van de maatschappij ook is dat oorlog eigenlijk niet mag gebeuren. Dus je moet ook die dingen naar voren brengen die oorlog niet heldhaftig maken.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld. En dat hoort bij die werkelijkheid van toen, hoort het wel bij.
Kijk, ik denk dat wij sowieso, daarom vraag ik het natuurlijk ook, hè, maar niet moeten zeggen dat, of dat zou ik zelf ook niet willen zeggen, dat wij het beter doen. Want wij zijn niet betere wetenschappers, maar wij bouwen wel voort op een traditie. Dus is in die zin wel meer kennis. En omdat we nu ook betere, vooral methoden hebben, kunnen we wel meer kennis toevoegen. En dus als je het hebt over de archeologie van oorlog, zijn we inmiddels ook op het punt dat er dus, hoe moet ik dat noemen? Battlefield? Slagveld archeologie. Ja, het is ook zo'n kwaaltje van wetenschappers om dan al die termen in het Engels te laten. Maar de archeologie van het slagveld, dat is methodologisch heel erg ingewikkeld. En dat werd vroeger niet gedaan. En dat was niet omdat men zich toen bezig hield met dingen die wij niet goed vinden. Nee, toen deed men andere dingen en wij voegen daar iets aan toe. En dat is een heel vakgebied geworden eigenlijk. Dus in die zin wordt onze kennis vergroot. En daarmee hebben we wellicht meer kennis dan vroeger.
Meer data.
Ja. Meer data, ja. En met die data kunnen wij weer nieuwe dingen doen. De bestuur van de geschiedenis is ook een voortschrijdend inzicht.
Oké, okay. Kijk, meer data is natuurlijk altijd leuk. Maar mijn vraag was eigenlijk meer gericht op... Fijn, meer data is altijd leuk. Maar gaan we er ook beter mee om? Of anders? Kunnen we er nu dingen mee die we er vroeger niet mee konden?
Maar er zijn dus nieuwe technologieën en er zijn meer perspectieven. Dus je ziet dat er wetenschappelijke vooruitgang is. Omdat we, nou ja, bijvoorbeeld in de archeologie kunnen wij tegenwoordig ook botmateriaal onderzoeken. Dat de diëten van mensen, afkomst van mensen kunnen we op een andere manier vastleggen. Dat is best wel meetbaar.
Meetbaar anders dan...
Ja, je kan wel meetbaar meer gegevens uit het opgraven van menselijke resten halen.
Daar gaat je dan meer verhalen uit destilleren.
Ja.
Ja, ik wou net zeggen, het is niet alleen meer. Het is ook andere soorten informatie waar je dus ook andere vragen aan kunt stellen.
Waardoor je weer geattendeerd wordt op andere perspectieven.
Ja, ja. Oké. Okay. Dan ga ik voor nu afronden. Dit was het voor vandaag, althans het officiële gedeelte. We gaan zo dadelijk misschien nog wel wat vragen aan het publiek stellen. En we gaan nog een beetje doorpraten. En daar komt dan, als het goed is, nog wat bonusmateriaal uit voort. En ongetwijfeld zijn dat de lekkerste stukjes van de hele podcast. Ik dank het publiek voor hun aanwezigheid. Ik dank de luisteraars voor het helemaal afluisteren van deze podcast. Blijft u nog even aan de lijn. Misschien komt er nog wat leuks in de vorm van bonusmateriaal. Een vraag uit het publiek. Hoe kwamen soldaten terug uit de oorlog? Wij kennen nu PTSS, posttraumatische stressstoornis. Hadden we dat ook in de oudheid? Weten we daar wat van? Zijn er bronnen die iets vertellen over soldaten die terugkomen en zich vreemd gedragen? Of gedroegen alle soldaten zich nu vreemd en was dat normaal?
Ja, mag ik een anekdote vertellen weer?
Jazeker.
Ik ga gewoon weer een historische anekdote vertellen. Dit keer uit Xenophon's Anabasis. Daarin zit een huurlingencommandant en die is door historici wel eens met posttraumatische stressstoornis gediagnosticeerd. Want die man die heeft woedeaanvallen en die slaat soms zijn soldaten in elkaar en zo. De vraag is wel, of ik vraag me altijd af hoeveel zin het heeft om dat soort vergelijkingen te maken. Vooral omdat het fysieke aspect van oorlog toen zoveel verschilde van dat van nu. Dus ik heb het idee dat als je op een modern slagveld staat, ja, daar slaat een bom in en ineens is iemand er niet meer en lichtflitsen en oorverdovend lawaai. En volgens mij zit een modern slagveld vol met verschijnselen die zo out of the ordinary zijn, die zo volstrekt onbegrijpelijk zijn voor een mens dat zijn normale leven leidt. En ik heb het idee dat dat toch anders is als je op een antiek slagveld staat, waar je gewoon je speer hebt en je schild en je duwt een beetje tegen elkaar en je ziet een beetje wat er om je heen gebeurt. Maar dit is allemaal, het is allemaal uit de losse pols. Hè? Dit is geen harde wetenschap.
Ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt met het verschil. Op een modern slagveld gebeuren er dingen waar je totaal geen controle over hebt.
En
juist dat verlies van controle, dat schijnt ook bij depressies een rol te spelen.
Oh, ja.
Dat kan je psychologisch enorm aangrijpen. Terwijl op een antiek slagveld, dus alles wat er gebeurt, is wat jij en de mensen om je heen zelf doen. Daar kun je een oorzaak voor aanwijzen, ook als het misgaat.
Nou precies, je kunt het allemaal categoriseren. Je snapt wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. En ik heb het idee dat een heel groot verschil is tussen de antieke slagvelden en de moderne.
Moderne slagvelden.
Maar dat, ja, dit is geen wetenschap.
Ik denk, we moeten realiseren dat we alleen maar heel erg fragmentarische kennis hebben. Maar we hebben wat bronnen die ons aspecten laten zien. Dus ik denk dat wij niet te veel moeten willen. We krijgen zeker geen compleet beeld.
Ja.
Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg interessant vind, is dat de posttraumatische of postoorlogservaringen van vrouwen vaak in de antieke literatuur gethematiseerd worden, vooral door Griekse tragedies. De Trojaanse vrouwen. Dus wat was hun lot? Wat deed de oorlog met hun verandering van hun status, van hun leven? de reputatie die ze allemaal verloren waren. Hekuba waren onlangs hier ook in het RMO. Dus de woede en de machteloosheid van een vrouw die alle kinderen had verloren uiteindelijk. En zo emotionele dingen. Dus ik denk als je kijkt, als je een beetje tegen de draad ook leest van teksten, dan kom je die dingen achter.
Nee, maar dat is natuurlijk ook weer een kwestie van de perspectieven. Euripides heeft ook geschreven over die vrouwen. En je ziet dus dat wij dat nu in onze tijd een hele interessante tragedie vinden om te lezen en om op te voeren. En in het geval van de Trojaanse vrouwen zie je zelfs dat dat niet eens alleen op de universiteit in de wetenschappelijke wereld zo is. Of zelfs in de wereld van het theater, maar dat er ook andere initiatieven zijn. Waarin er bijvoorbeeld theater wordt gemaakt door mensen met een oorlogsverleden. En die dan ook deze tragedie kiezen. En er is vorig jaar is er een productie gemaakt, die hebben ze dan genoemd de Trojaanse Wijven. Die wordt opgevoerd niet in een theater, maar in een zwembad. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige uitdagingen. Maar dat is een hele duidelijke parallel met die zee en met oorlog, met vluchten. Ja, ik ken niemand uit de academische wereld die dat heeft gezien. Maar daar, die zwembaden zaten vol. Dus je ziet ook dat op het moment dat je vanuit dat andere perspectief en vanuit zo'n thema naar dezezelfde verhalen gaat kijken, dat er heel veel interesse in is. En dat er echt een publiek voor is. En dat we daar aandacht voor moeten hebben.
Oké, een vraag uit het publiek. Als je kijkt naar moderne oorlogen, 20e eeuw, deze eeuw. Degene die een oorlog begint, dat is altijd de slechterik. Het is natuurlijk altijd slecht om een oorlog te beginnen. Maar het zijn altijd slechteriken. Terwijl als je naar de oudheid kijkt, dan heb je mensen die wel een oorlog beginnen, maar die niet noodzakelijk worden afgeschilderd als slechterik. Waarom is dat?
Weer een anekdote, maar heel tekenend vind ik de film Troy uit 2004. Waar, als je de Ilias leest of de Griekse traditie daarover, dan zijn de Grieken vaak de goeierikken. Of het wordt een beetje in het midden gelaten. Dat is gewoon een conflict. Of de Trojanen hebben het uitgelokt omdat ze Helena hebben gestolen. Maar in de film Troy zijn echt de Grieken de slechterikken. Dat zijn ook allemaal lelijke, gemene mannen en zo. En het is duidelijk dat Achilles de enige goeierik is in dat hele Griekse kamp. En de Trojanen zijn daar de goeierikken, de verdedigers. Dat is het land in het Verre Oosten dat nooit aangevallen had mogen worden. Maar de Grieken, dat zijn daar de agressors. Dus dit sluit eigenlijk aan bij de vraag. Inderdaad, wij willen graag een slechterik aanwijzen. En in de oudheid lijkt dat minder het geval. Maar dit is een beetje besides the point. Maar
het opent voor mij in ieder geval een nieuw perspectief op de film Troy. Is dit niet ook omdat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars?
Ja, de oorlog die je verliest, die had je nooit mogen beginnen.
Nee.
Als zij het verliest, dan moet een andere gewoon er nog even achteraan poetsen. Beschrijft Livius de slag tegen Hannibal. Er waren heel veel Romeinse generaals die de veldslag hebben verloren. Maar uiteindelijk is dan toch de oorlog gewonnen. En dat maakt eigenlijk al die tussenstappen begrijpelijk.
Nou, het heeft natuurlijk ook te maken met de bronnen die we tot onze beschikking hebben. Want we hebben het niet vanuit Carthaags perspectief. Nee. We weten dat niet zo goed. Dus wij lezen ook altijd dat die bronnen vanuit de kant van de overwinnaars. Dus misschien, en dat is natuurlijk ook iets dat men deed. Hè? Want men zocht natuurlijk ook altijd naar die casus belli en naar die gerechtvaardigde oorlog. Dus als wij dan klakkeloos overnemen wat daarover wordt geschreven, dan krijg je wel het beeld dat het vroeger anders was. Maar misschien is dat eenzijdig. Misschien is dat dan een beeld dat we moeten bijstellen.
Ja, en is het onze taak om een schuldige aan te wijzen in oorlogen die 2000, 2500 jaar geleden gevoerd zijn?
Het gebeurt wel steeds vaker.
Ja.
Ik bedoel, van Julius Caesar wordt tegenwoordig door sommigen wel beweerd dat hij een genocide heeft gepleegd. Misschien wel twee.
Ja.
En ook Alexander de Grote, ik denk nu even aan het boek van mijn goede vriend Jona. Die wordt ook niet alleen maar meer in superlatieven beschreven. Ja, of het moeten negatieve superlatieven zijn af en toe. Dat was ook geen lieve man hoor. Dat is volgens mij wel.
Het hangt een beetje af van hoe je schuldigen begrijpt. Als dit een morele tint krijgt, dan is het misschien niet de taak van de wetenschapper die dit zo moet uitspreken. Maar als je vraagt, nou, wie was er nu eigenlijk, ja, wie is het begonnen, waarom, wat waren de omstandigheden en zo dingen, dan kan je wel doen. Zeker, dat hoort dan bij je taak als wetenschapper.
Ja. Ja, daar ben ik van.
Maar instinct is eigenlijk altijd iets, daar moet je methodologische controle over hebben. Samen met,
ja, bij de methodologische controle, ja.
Beschrijven toch wel, proberen zover mogelijk te onderscheiden van interpreteren en dan het, ja, waarderen in die zin, beoordelen. Dat is, en het laatste is misschien toch onze eigen, eigenlijke taak.
Oké. Dan dank ik jullie allen hartelijk voor deelname aan dit panel. Ik vond het buitengewoon gezellig, eigenlijk. Hoop ik u allen, wat is dat, in het najaar weer te zien. Dit was Oog op de Oudheid, de eerste aflevering van 2023 over beleven.
Fijn dat je luisterde naar Oog op de Oudheid. Een productie van het Rijksmuseum van Oudheden in samenwerking met Dr. Tatsuko van Berkel van de Universiteit Leiden en historicus en journalist Jona Lendering van Livius. Ieder jaar maken we 3 nieuwe afleveringen rond de Week van de Klassieken. Kijk voor meer informatie over deze en andere podcasts van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl/podcasts. Feedback en suggesties ontvangen we heel graag via educatie@rmo.nl.